Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. De volgende dag reed Elisabeth terug naar Penzlin. Ridder Berend zat met zijn vrouw bij het haardvuur. Het gure voorjaarsweer had zich ook hier doen gelden. De weiden waren bedekt met afgevallen bloemen en ridder Berend zat in dekens gehuld met een ongenode gast aan het vuur. De jecht was ongemerkt de burcht binnengeslopen en had zich naast de burchtheer gezet en deed haar tegenwoordigheid voelen in al zijn ledematen. Het baatte niet dat de oude burchtheer, de kleine gast, het ene scheldwoord na het andere naar het hoofd slingerde. De jecht is nu eenmaal een gast die zich niet zo gauw laat verjagen. Slecht geluimd zat hij al dus bij het vuur en keek er met wanhopige blikken in. Hij ergerde zich aan alles, zelfs aan de warme deken die zijn vrouw zorgvuldig over hem heen gespreid had. Maar Solastica kende die boze luimen van haar man en verdroeg die met engelengeduld, wel wetende dat als de jecht maar verdreven was, dan de zonneschijn ook weer terug zou keren. Stil en vriendelijk zat zij naast haar heer gemaal te spinnen. Want op haar spinnenwiel had zij tot dusver nog geen aanmerking gemaakt. Buiten hoorde men paardengetrappel. Hij trachtte van zijn stoel op te staan. Au! Dat is die! Steunend liet hij zich weer in zijn leunstoel vallen. Blijf hier, vrouw. Ik wens geen bezoek te ontvangen, riep hij zijn vrouw, die reeds opgestaan was, toe. Ik wil niet hebben dat iemand mij in zulke jammerlijke toestand ziet. Het zal de prior van het Franciscaner klooster zijn, zei zij. Die wil ik allerminst ontvangen. Die wil zeker nog mij voor een zielzorger spelen. Maar dan heeft hij zich in mij toch vergist. Laat hij eerst maar eens naar zijn eigen ziel kijken. Die zit vol modder. En hij sloeg met zijn vuist op tafel. Au, au, die verwenste jecht ook. Ik wou al dat ze Ignatius Kroese in de leden voer. Op hetzelfde ogenblik sprong de deur open en een meisjeskopje keek brutaal naar binnen. Een ogenblik later en Elisabeth had haar arm om ridder Berends hals geslagen en hem de groeten van zijn blond dochtertje overgebracht. Aan de jecht werd nu werkelijk wat minder aandacht geschonken. En diep gekrenkt trok hij die zich in een plooi van zijn ridderskleed terug. Het liefste was zij, het jonge meisje, in de hals gesprongen, maar ze waagde zich niet graag aan jonge krachten. Zo bleef ze dan in de plooien van het ridderkleed zitten, om nu en dan eens een aanval op de ridder te wagen, die deze dan steeds met een verwensing beantwoordde. Elisabeth moest hem van alles vertellen. Ze deed het met grote nauwkeurigheid, tot in de kleinste bijzonderheden. Slechts over haar kennismaking met de magister Tilenus aan zijn onderwijs liep ze vluchtig heen en maakte er nauwelijks melding van. Eerst, als ze geheel overtuigd was, zou ze openlijk belijdenis doen. Van haar geloof gold hetzelfde als van haar liefde. Over een jaar. Ook maakte zij maar terloops melding van haar ontmoeting met George. De ouders hadden ook juist bericht van hun zoon gehad en waren reeds op de hoogte van de voorgenomen reis naar Zweren. We willen nu maar hopen dat jij, reislustig vogeltje, aan je oude geloof trouw gebleven bent, zei de oude Berend, terwijl hij zijn aangenomen kind over het haar streek. De nieuwe leer maakt in deze landen zulke vorderingen, en ik wil ook graag geloven dat ze veel goeds bevat. Maar een oud krijgsman zoals ik blijft maar het liefst bij hetgeen hij van zijn jeugd af voor het ware gehouden heeft. Elzabeth had blozend haar blik neergeslagen. En Scholastica zei, in Sweerin is alles nog rooms. In een bisschopstad winnen dergelijke nieuwe ideeën niet zo snel veld. Was ze in Rostock geweest, dan was het iets anders. Maar in Sweerin heeft ze geen gevaar gelopen. Gelukkig, voor Elzabeth werd die vraag niet verder aangeroerd. En de slotvrouw maande weldra aan om naar bed te gaan. Ach ja, zuchtte de ridder. Dat klinkt zo eenvoudig en weldadig na de last des daags. Maar als men de jicht heeft, is het naar bed gaan een kwaad ding. Goedenacht, Elzabeth. Meisje, wat ben je mooi geworden. Ik hoop dat die bezoeking van de jicht je bespaard mag worden. Hij trok haar naar zich toe en gaf haar een kus. Ze sloeg haar armen om zijn hals en haar roze lippen fluisterden, nacht, vader. Helder scheen de volle maan over de burcht en liet haar zilveren licht door de gordijnen van Elzabeths kamer naar binnen dringen. Ze droomde dat zij aan George's armen lag, met een groene krans in het haar. Eindelijk, eindelijk, jubelde hij en droeg haar door het bos naar huis toe. Toen doemde er plotseling een monnik voor haar ogen op. Ze kende die stekende ogen. Hij eiste dat ze zou gaan biechten. Ze wilde echter niet, omdat zij een aanhangster van de nieuwe leer was geworden. George stond ver van haar af. Ze kon hem niet bereiken. De monnik had haar echter met een ijzeren greep bij de pols gevat. Ze schreeuwde het uit in haar angst en ontwaakte. Haar hart klopte hoorbaar en lange tijd daarna lag zij nog wakker in haar bed. Tot zij tot kalmte gekomen was en na het bidden van een onze vader sliep ze gerust in. Weer was het zomer, een heerlijke zomer. Op de velden bogen de volle aren onder hun gewicht. Weide en beemd schitterden in de schoonheid, die ze slechts in de eerste dagen van augustus kennen. Als een edelsteen, gevat in de groene zijde, lag daar de oude hertogstad, waarvan alle torens het zonlicht duizendvoudig weerkaatsten. Nog eenmaal wierp op dit ogenblik de zon haar stralen op de stad en vergulde bij het afscheid nemen tinnen en daken. De straten vertoonden een lieflijk bontafereel. Alles en allen waren in feesttooi, want een vorstelijk kind had voor het eerst het vaderland van haar gemaal begroet. Hertog Albrecht, de schone, had in het begin van het jaar 1524 de dochter van keurvorst Joachim de Eerste, Anna van Brandenburg, als zijn gemalin op het slot de Kustrouw gebracht. En nu hadden ze hun feestelijke intocht op Niklotsburgt gehouden. Door het Neurenbrangse verdrag was er tussen de broers een toestand geboren die het midden hield tussen een verdeling en een gemeenschappelijke regering. Weliswaar had hertog Albrecht op een verdeling der landen aangedrongen, maar dit had de oudere broer niet gewild. En zo was door bemiddeling van hun oom Bogislaw van Pommeren een regeling tot stand gekomen, waarbij het Rijk behalve de adel, prelaten aan 12 steden in 2 gelijke helften verdeeld was. 4 jaar zou deze regeling stand houden, waarbij de broers ieder 2 jaar elk daar 2 delen zou regeren. Na afloop van die 4 jaar kon men dan nog altijd tot een erfelijke deling van het land overgaan. Reeds voor de 4 jaar voorbij waren, drong Albrecht erop aan tot een verdeling van de landen over te gaan en dacht door zijn huwelijk, waardoor hij in verbinding was gekomen met vreemde vorsten, zijn hoogvliegende plannen te kunnen bevorderen. Ondanks het feit dat keizer Karel de Vijfde zich met deze aangelegenheid bemoeide en in het voordeel van Albrecht werkzaam was, werd de verdeling toch nog 20 jaar verschoven. Albrechts rusteloze, eerzuchtige geest had zich intussen met andere plannen ingelaten. Zoals bekend is, strekte hij, hoewel te vergeefs, zijn hand uit naar de kroon van Zweden. En daardoor waren de Mecklenburgse zaken op de achtergrond gedrongen. Maar de onrust die hij al die jaren over het land aan zijn broer had gebracht, waren daarmee nog niet ongedaan gemaakt. Heden dacht echter niemand aan twist en oneenigheid. En hertog Hendrik de Vredevorst deed in het bijzonder zijn naam eer aan, door het jonge paar met de grootste hartelijkheid te ontvangen. Het was een schilderachtig tafereel. Toen de rijk uitgedoste stoet door de schitterend versierde straten trok en eindelijk voor het kasteel van Hendrik stilhield. Op het slotsplein vond men een bonte menigte edellieden die met hun lustig waaiende vederdossen op hun helmen en in zijde gehulde jonkvrouwen. Ook de landadel en de leenridders waren in grote getalen tegenwoordig. En de geestelijken uit verschillende steden waren niet weggebleven. Tegenover de adel stond in het volle bewustzijn van haar waardigheid en kracht de burgerij. Alle lagen der maatschappij waren hierbij één. Want in ieder wilde wel hertog Albrecht en zijn jonge gemalin de keurvorstendochter zien. In een kostbare reiswagen zat de jonge hertogin naast haar gemaal, getooid in een wit damastzijden mantel, over haar brokaat kostuum, en zij groette minzaam naar alle kanten. Allen juichten de beeldschone 19-jarige prinses toe, en de harten van velen sloegen warm voor de aanhangster van de nieuwe leer. Een niet eindigende jubelkreet steeg uit de menigte op toen ze opstond en door haar zwager, hertog Hendrik, eerst begroet en daarna de trappen opbegeleid werd. Waar zijn vrouw de jonge prinses in haar armen sloot. Na deze dag volgde het ene feest op het andere. 'S morgens reed een vorstelijke jachtstoet uit onder vrolijk hoorngeschal, en nauwelijks was men daarvan teruggekeerd of een banket op het hertogelijke paleis wachtte de gasten weer. Daarna nodigden de versierde gondels de gasten uit tot een spelenvaart over de meren in de maneschijn, die de oevers als het ware met zilverlicht overgoot. Het was de avond van de tweede dag. Het gezelschap had zich op het water vermaakt en naderde alweer de oever. Regelmatig klonken de riemslagen in het water. Langzaam stierven de laatste tonen van de klok van de slotkapel, die het middellijk nachtelijk uur verkondigd hadden, weg. Glimwormen waren in de stille lanen zichtbaar. De krekels lieten hun eentonig gezang horen. Stil en rein lagen de waterlelies boven de vochtige diepte en het was als kwam een nimf van onder de watervlakte opduiken om ook eens te zien hoe de mensenkinderen zich vermaakten. Langzaam naderde de laatste gondel, de bedauwde oever. Eenzaam klonk het geplons van de riemen in het water. Aan het roer zat een jonge hofdame, die een grote ruiker waterlelies naast zich had liggen. Een jonge man in vorstelijke kleding hanteerde de riemen. De jonkvrouw had haar ogen half gesloten. Rustig, als in de slaap, gingen haar met parelen versierde borst op en neer. Haar slanke arm hing overboord en haar vingers liet ze door het kabbelende golfjes glijden. Eindelijk bereikte ook deze gondel de oever. De vorst haalde de riemen in, stapte uit en bood de jonkvrouw zijn hand aan. Zal ik de waterlelies in de kaan laten liggen, uwe vorstelijke hoogheid? Vroeg zij. Ze zullen in de dauw wel goed blijven. Hij knikte en bood haar zijn geleide aan. Geef mij uw arm, het is zo donker. Ze knikte en legde haar arm in die van haar vorstelijke begeleider. En zo wandelden ze samen door de maan beschenen slotstuin. Heerlijk bloeiden en geurden de rozen te midden der reusachtige varens, die overal groeiden. Zacht murmelde de beek en scheen een akkoord te geven aan te vormen van de kamermuziek die vanuit het slot vernomen werd, waarin de gezellige feestzaal de genodigden genoeglijk bijeen waren. De jonge man stond stil en luisterde. Zal ik u naar binnen brengen? Vroeg hij. Uwe vorstelijke hoogheid heeft slechts te bevelen, antwoordde het meisje. Ik heb slechts te bevelen? Vroeg hij lachend. Goed, dan blijven we nog een ogenblik hier. Bij het maanlicht zag hij niet de dodelijke bleekheid die op het zacht gelaat uitgespreid lag, en wandelde verder met haar naar een eenzame bank aan de oever van het water. Op die bank namen ze plaats. Hoe schoon moet het zijn, dit alles te bezitten, zei zij, terwijl ze haar blik over het landschap liet gaan. Zwelt uw hart niet van trots bij de aanblik van uw vaderland? Ja, maar toch zijn daarmee mijn diepste wensen en verlangens niet vervuld. Want wat heb ik aan dit geluk? Een eenzaam leven, zonder erfgenamen. Mijn gehele jeugd is vergald door dit geestelijke gewaad waarop ik bij iedere handeling, bij iedere genieting, mijn blik moet werpen. En als een ster longt mij de reformatie met haar vrijheid tegen. Kan die niet ook mijn ketens verbreken? Wel moet die stap uit volle overtuiging geschieden, maar dan moet toch ook de vrijheid komen. Ieder mensenhart haakt ernaar te ondervinden wat geluk is. Moet het hart van een vorstenkind daarvan verstoken blijven? Hij boog zich wat over haar heen en vervolgde zacht, bijna fluisterend. Sophie Dorothea, dat is de zoetste naam die ik ooit op aarde gehoord heb. Kom aan mijn hart, dat ik je naar mijn vaders troon voere. Hij had haar omvat en richtte zijn fonkelende ogen op het meisje. Ze was doodsbleek geworden en bleef als versteend zitten, haar handen op haar knieën gevouwen houdend. Sophie Dorothea, fluisterde de prins, Met een stomme, smekende blik stond ze op. Haar handen afwerend uitstrekkend. Doch ook hij sprong op en trok haar, ondanks haar tegenstreven, aan zijn borst. Eindelijk, eindelijk, jubelde hij, haar kussend. Zeg me alleen maar, liefste, of je de mijne wilt zijn. Half bewusteloos lag ze aan zijn hart. Eén ogenblik wilde zij in die heerlijke droom leven. Eén ogenblik wilde zij aan zijn borst liggen en met zijn kussen zijn liefde ervaren. En dan zou alles voorbij zijn. Maar dit ogenblik moest haar voor het verloren levensgeluk schadeloos stellen. En toch, ze herstelde zich. Dit ene ogenblik was het dan toch dat zij zondigde. Hoe durfde zij het te wagen, liefde te koesteren voor de bisschop, bestemde zoon van de hertog? Hoe durfde zij, zonder er zich tegen te verzetten, aan zijn hart te leggen? Ze had zich opgericht en keek hem angstig aan. Laat me los, vorstelijke hoogheid, smeekte zij. Hij trok er opnieuw tot zich en fluisterde. Zeg me dan alleen maar, mijn zachte, witte roos, heb je mij lief? Hij hief haar mooie blonde hoofd op. Haar grote dromerige ogen openden zich en keken hem met een uitdrukking van nameloze smart aan. Sidderend bewogen zich haar fijne lippen. Zuchtend verborg zij haar hoofdje tegen zijn schouder en ze fluisterde. Ja, ik heb je lief, Magnus. God vergeve mij mijn zonden. Zij rukte zich uit zijn omarming los en rende weg naar het slot. In het eerste ogenblik wilde hij haar nalopen. Maar weldra bedacht hij zich en verborg zijn hoofd in zijn handen en zonk, zonder een woord te zeggen, op de lege bank neer. De dageraad was al aangebroken toen de jonge bisschop opstond en langzaam naar het slot van zijn vader wandelde. Overal brandde nog licht en verwonderd keek hij op. Het feest moest al lang afgelopen zijn. De gasten moesten zich al lang ter ruste hebben begeven. Hij had alles in diepe slaap verwacht. Maar in plaats daarvan heerste op het gangse slot onrust en bedrijvigheid. Terstond ondervroeg hij een page en vernam dat zijn moeder plotseling ziek uit de feestzaal gedragen was. Wel had zij nu een beetje geslapen, maar de doktoren hadden toch het hoofd geschud. Hij ging verder en kwam zijn vader op de drempel van de kamer, die met het slaapvertrek in verbinding stond, tegen. Hertog Albrecht en zijn vrouw zaten daar nog in feestkleding, Hendrik's komst af te wachten. De zon stond hoog aan de hemel en nog steeds lag de jonge vrouw in ijlkoortsen en haar gekerm verried dat ze pijnen leed. Hertog Hendrik week niet van haar zijde en moest troosteloos het lijden van zijn geliefde vrouw aanzien. De wetenschap liet de artsen in de steek. Ieder had een ander inzicht in de ziekte, maar allen kwamen hierin overeen dat ze voor een raadsel stonden, dat ze niet in staat waren op te lossen. De dag verliep onder angst en zorg. Hertog Magnus, die bijzonder veel van zijn stiefmoeder hield, week dag nog nacht van haar bed en verkoelde haar brandend voorhoofd met natte doeken of hield haar hand kalmerend in de zijne. Er was weinig hoop meer, maar ze was tot volle bewustzijn gekomen. Tegen de avond van de vierde dag ontving zij het sacrament der stervenden en spoedig daarna verlangde zij dat haar kinderen, haar hovelingen en dienstpersoneel binnen zouden komen. Snikkend trad één voor één nader en kuste eerbiedig de hand van de stervende. Vragend keek zij met haar mooie ogen rond en toen vroeg zij: is Sophie Dorothea niet hier? Hertog Magnus was bij het horen van deze vraag zacht opgestaan en had het vertrek verlaten. Vlug liep hij de wenteltrap op die naar het torenkamertje voerde, maar hier zag hij haar slanke gestalte al naar beneden komen. De hertog, die zag hoe zij bij zijn verschijning beefde, verzocht haar zacht met hem mee te komen. Een bediende volgde. Nog juist bij tijds kwam Sophie Dorothea in de stille sterfkamer, die aldoor de andere hovelingen verlaten was. Alleen de hertog en zijn kinderen en hertog Albrecht met zijn jonge vrouw stonden om het bed. Het stille jonge meisje, dat nu aan de zijde van hertog Magnus binnentrad, stoorde niemand. De hertogin had haar als een kind lief gehad. Het was een droef afscheid. In de armen van de sterke man lag de Palsengravendochter. En hij wilde niet geloven dat nu al de tijd tot afscheid nemen aangebroken was. Het was al laat. De sterren schenen al aan het firmament. En de torenklok verkondigde het nachtelijk uur. Dreigend klonk de ene slag na de andere tot 11 maal toe. En daarbinnen stond een edel hart stil. Mecklenburg had zijn slangsmoeder verloren. Dit uurwerk was afgelopen en het zou blijven staan tot de grote meester het in de dag der opstanding weer zou opwinden. De rouwvlag wapperde half stok van het slot te Zwerin. Beneden in de slotkapel stond op een zwarte baar de sarcofaag van de hertogin. Honderden mensen verdrongen zich in de slotstuin om nog eenmaal het geliefde gelaat van de doden te zien. Langzaam liep de een na de ander langs het lijk. Door kaarsen belegd en gehuld in vorstelijk purper, dat de zijden lijkkleed bedekte, lag daar hertogin Helena van Mecklenburg in de geopende kist. Ze lag daar als een sluimerend kind. Haar trekken getuigden van vrede. In haar op de borst gevouwen handen hield zij een crucifix. 12 ridders stonden in hofkleding naast de baar en hielden de dodenwacht. Vooraan stond hertog Magnus. Als een uit steen gehouwen stond hij daar. Geen spier van zijn gelaat bewoog zich, maar toch drukten zijn trekken een nameloze smart uit. Meerdere dagen bleef het lijk zo in de slotkapel staan. Duizenden kwamen van heinde en verre om nog eenmaal hun geliefde vorstin te zien en haar zelfs na haar dood te huldigen. De dag der bijzetting was dan gekomen. Vele vreemde vorsten en heren waren binnen sfeer in spoten verenigd. De gehele ridderschap, debutatiën der steden, meerdere bisschoppen en verschillende gezanten uit vreemde hoven waren gekomen om de hertogin van Mecklenburg de laatste eer te bewijzen. Het was een lange stoet die zich van het slot naar de dom bewoog. De maarschalk met zijn staf ging de door de 8 zwarte rossen getrokken lijkwagen vooraf. Vlak daarachter volgde de vorstelijke weduwnaar, hertog Albrecht en hertog Magnus. Daarachter volgden de vorsten en aartsbisschoppen en hun gezanten. En vervolgens de lagere adel en deputatiën. De kapel had zich geopend en weer gesloten. De bijzettingsplechtigheid was geëindigd. De treurige dag was ook ten einde gekomen. En de man wierp haar bleek schijnsel door de beschilderde glazen van de kapel en verlegde mat het purperen kleed van de doodskist, waarin de Mecklenburgse adel zijn slangsmoeder naar haar laatste rustplaats gedragen had. Nog eenmaal knarste de sleutel in het slot. Zware voetstappen naderden. Vrouwengewaden ruisten over de drempel. Hertog Hendrik en zijn kinderen betraden de kapel om er te bidden. De zich nu in zo eenzaam voelende vorst knielde naast de tombe van zijn vrouw neer en naast hem zijn zonen en zijn dochters. Geen geluid werd er in die stille kerk vernomen dan het zuchten van de volwassenen en het gesnik van de kleine, zo vroeg reeds van hun moeder beroofde prinsessen. De hertog stond eindelijk op. Hij was oud geworden in deze enkele dagen. Zilveren draden werden al zichtbaar in het donkere haar van de 43er. Zwijgend trad hij op zijn kinderen toe, die zich sprakeloos over zijn hang bogen en die kusten. Toen gingen ze naar buiten. De oude koster sloot de poort en niemand stoorde meer de doodse stilte die er binnen deze muren heerste. Maar de nagedachtenis van hertogin Helena bleef leven onder het volk. Toen er al tientallen jaren waren verlopen en het geslacht in mannelijke lijn van hertog Hendrik de Vredevorst reeds was uitgestorven en de kinderen van Albrecht op de troon van Mecklenburg zaten, vertelden de ouden van dagen, als zij s'avonds onder de linden zaten, van de mooie vorstin die daarboven in de dom sliep. En nog menigeen hield zondags even ter nagedachtenis stil bij de tombe van hertogin Helena. Het nageslacht eerde haar door de beroemde beeldhouwer Peter Visser een gedenkteken op haar graf te doen oprichten. Ik dank u wel voor uw aandacht.